Goedemorgen, ik wil graag met u lezen uit het Oude Testament, uit het boek Samuel. Ik zal mijn uiterste best doen om het allemaal kort te houden. Oké? Okay? 2 Samuel 9. En David zei, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, zodat ik hem goede tierenheid kan bewijzen omwille van Jonathan? Het huis van Saul nu had een dienaar van wie de naam Ziba was. En zij riepen hem bij David. En de koning zei tegen hem, bent u Ziba? Hij zei, uw dienaar. En de koning zei, is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik de goede tierenheid van God aan hem kan bewijzen? Toen zei Ziba tegen de koning, er is nog een zoon van Jonathan die aan beide voeten verlamd is. En de koning zei tegen hem, waar is hij? En Ziba zei tegen de koning, zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amittil in Lodebar. Toen stuurde koning David de boden en liet hem uit het huis van Machir halen, de zoon van Amiel uit Lodebar. En toen Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich bij zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. En David zei, Mephibozet, en hij zei, zie hier uw dienaar. En David zei tegen hem, wees niet bevreesd, want ik zal u zeker de goede tierenheid bewijzen, omwille van uw vader Jonathan. En ik zal alle akkers van uw vader Saul teruggeven. En u zult voortdurend aan mijn tafel en de maaltijd gebruiken. Toen boog hij zich en zei, wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Toen riep Ziba, de knecht van Saul, en zei tegen hem, al wat van Saul en heel het huis was, heb ik aan de zoon van uw heer gegeven. En daarom moet u het land bewerken, u en uw zonen, uw slaven, en u moet hem de opbrengst brengen, zodat de zoon van uw heer voedsel heeft te eten. Mephibozet, de zoon van uw heer, zal voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Nu had Ziba 15 zonen en 20 slaven. Ziba nu zei tegen de koning, overeenkomstig alles wat mijn heer de koning zijn dienaar gebiedt, zal uw dienaar doen. Mephibozet zal aan mijn tafel eten als een van de zonen van de koning. Mephibozet had een jong zoon, wie de naam Micha was. En allen die in het huis van Ziba woonden, waren dienaren van Mephibozet. Toen woonde Mephibozet in Jeruzalem, omdat hij voortdurend aan de tafel van de koning at. Hij was kreupel aan zijn beide voeten. Ik bid u, Heer, dat de woorden van mijn monden, de overleggingen van mijn hart, u welgevallig zal zijn. Mijn Heer en mijn Verlosser, om Jezus Christus wil. Amen. We hebben heel veel gehoord vandaag. En ik wil proberen dat in een Bijbelse kaart te plaatsen. En dit is voor velen een hele bekende Bijbelverhaal. Het is levensecht over een machtige koning en een invalide jongeman. Een verlamde. Waardoor de koning uit liefde voor de Heer iets waardevols wilde schenken aan het leven van deze jonge verlamde. Hij was ongeveer 21 jaar. Hoe een vluchteling een blijvende plaats kreeg aan het koninklijke tafel. Dit is zo'n mooi verhaal. Het wordt vaak gebruikt ook voor evangelisatiedoeleinden. Maar ik wil het een beetje toespitsen op datgeen wat een beetje gezegd is ook vanmorgen. Ook rond de hele vraagstuk van de nood ook om ons heen. Eigenlijk, het gaat om andere mensen in de naam van Jezus te zegenen. Om voor hen tot een zegen te zijn. Om iets te mogen betekenen voor de gebrokenen en de minder bedeelden binnen onze maatschappij. Nu, het is niet mogelijk om in veel detail te treden, maar ik wil een aantal dingen even onderstrepen vanmorgen. Het eerste wat ik wil over spreken is het verlangen van David. David had een bijzonder verlangen. En dat staat ook in vers 1. Hij zegt, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul? Zodat ik hem de goede tierenheid kan bewijzen omwille van Jonathan. Vers 3. Is er soms nog iemand aan het huis van Saul? Zodat ik de goede tierenheid van God aan hem kan bewijzen. Nu, wij weten uit het verleden dat het huis van Saul niet bepaald vriendelijk was jegens de jonge David. Saul heeft er alles voor gedaan om ervoor te zorgen dat David niet zijn opvolger zou worden als koning van Israël. Maar vechten tegen David om te voorkomen dat hij koning zou worden, dat was zinloos. Want David was Gods keuze. En u kunt nooit vechten tegen de wil van God. Wat God beslist heeft, zal hij ook doen. En daarom stuurde hij zijn zoon ook naar deze aarde. En David was bekommerd om het nageslacht van Saul. Die man die zo vijandig was tegen David. Die haatte David. Die wilde hem doden. En David stelt de vraag, is er nog iemand uit het huis van Saul? Als u wil, mijn grootste vijand, die ik zegenen kan. Die ik aan het liefde kan bewijzen. Maar ongeacht hoe Saul dacht over David, niets weerhield David om het huis van Saul, zijn vroege vijand, te willen zegenen. Hij had kunnen redeneren door te zeggen van, luister, Saul, ik heb ook als vluchteling moeten leven. Nergens veilig. Stond overal gezeind. Ik werk in de gevangenis, dat is een uitdrukking die ik vaak hoor. Overal gezeind. Saul wenste mijn slechtste toe. Hij wilde me doden. Er is geen haar op mijn hoofd die denkt om hem of zijn nageslacht iets goeds te willen doen. Zo had hij ook kunnen redeneren. Dat heeft hij niet gedaan. Zo was David niet. Het principe van je vijand liefhebben, die kende hij wel. Trouwens, met de inmiddels overleden zoon van Saul, Jonathan, had hij een verbond gesloten. En David spreekt in dit gedeelte over goede tierenheid. Dat is een bijzonder woord. Dat is het woord dat te maken heeft met het verbond die God gesloten heeft met Israël. Dat het woord is geset. Het betekent een onvergetelijke goedheid. Die God ook heeft naar Israël. En David zegt, de goedheid die ik van God heb ontvangen. Al het rijkdom die ik van God heb ontvangen. Ik wil dat ook delen. En door dat verbond die hij met Jonathan had gesloten, wilde hij hem zich trouw houden aan zijn woord. En zoals God zijn verbond met Israël betreft altijd trouw blijft en zal blijven, zo handelt ook David naar het verbond met Jonathan. De Heer Jezus Christus is voor ons een volmaakte bewijs van Gods goede tierenheid tegenover het menselijke geslacht. En dat niets anders dan dat oordeel verdient. We leven in een wereld waar duizenden mensen de Heer Jezus Christus niet kennen. En God is gekomen door zijn Zoon. Paulus drukt het zo uit. De goede tierenheid en mensenliefde van God, onze Heiland, verschijnt. Door hem heeft God ons gered, terwijl we ons allen in opstand waren ook tegen hem. Daarom geloof ik 100% in het evangelie van Jezus Christus. Ik geloof 100% dat alleen het evangelie van Jezus Christus verandering kan brengen in het menselijk hart. Ik geloof 100% overtuigd dat het evangelie van Jezus Christus is het enige oplossing voor de verloren mens van de 21ste eeuw. En daarom ben ik zo overtuigd van het evangelie. En het verlangen van David was niet alleen bij de gedachte te blijven, is er iemand? Nee, hij liet zich informeren. Hij liet zich informeren. Hij zegt, is er iemand overgebleven in het huis van Saul? Toen hij vernam dat er iemand was, hij vroegde hij het daad bij het woord. En hij liet de jongen overbrengen tot bij het paleis. Ook hij vernomen heeft dat de jongen invalid was. Dat hij kreupel was. Die heeft hem niet weerhouden om toch die jongen uit te nodigen. Om mee te zitten aan de tafel van de koning. David liet zich informeren. Leeft het verlangen ook bij u en mij, broeders en zusters, vrienden, in de zin daarvan dat wij willen ook anderen zegenen in Jezus' naam? God heeft door het evangelie u en mij zo rijkelijk gezegend. Ik heb ontvangen wat ik niet heb verdiend en dat is vergeving. Dat is een nieuw leven in Jezus Christus. En dat is zo fantastisch, dat is zo mooi, dat wil ik niet maar voor mezelf houden, dat wil ik delen ook aan andere mensen. Door Gods kracht ben ik gered door het wonderbaar bloed van Jezus Christus. Hij heeft mij rijk gemaakt in Jezus Christus. Ik heb zoveel van hem ontvangen, op geestelijk en stoffelijke vlak, ik had het niet kunnen voorstellen. Zo goed is God voor mij geweest, en ook voor u. Was ik niet voor de genade van de Heer Jezus Christus, was ik niet voor de goedheid van God, stond ik hier vandaag niet. Maar ik heb één ding ontdekt, God is trouw aan zijn woord. En wat God belooft, zal hij het ook doen. We waren ook vroeger allemaal arm, weet u dat? Allemaal. We zondaren, zegt de Bijbel. De zonde heeft ons arm gemaakt. Maar de genade heeft daar intrede gedaan in het leven van elk een van Gods kinderen. De Bijbel spreekt van de rijkdom van zijn genade. En God door de Heilige Geest heeft de liefde van God in ons hart ook uitgestort. Omdat wij dat ook mogen ervaren, hoe God ons ook lief heeft. En dat liefde dat God ons gegeven heeft, is niet ons persoonlijk bezit. Het is ook om het ook door te geven aan anderen. Dat was de beweegreden van David. Jezus had aandacht voor het totale mens. Lichaam, ziel en geest. Op een dag was hij aan het preken en het werd laat. En hij dacht, oh, de mens hebben niks te eten. Die heeft ze niet alleen van geestelijk voedsel voorzien, maar die heeft ze ook gevoed. U kent dat. De vermenigvuldiging van de broden en de vissen. Een van de dingen die ik prachtig vind bij de toevlucht, moet ik u eens eerlijk zeggen, is juist diezelfde benadering. Mensen helpen om een praktische, maar ook op een geestelijke niveau. Ja, ik weet dat misschien hier, maar ook andere plaatsen. Mensen hebben de weg gevonden naar een plaatselijke gemeente door de bediening van de toevlucht. Er zijn heel veel Bijbels weggegeven door de bediening van de toevlucht. Mensen zijn niet alleen op stoffelijke vlak, maar ook op geestelijke vlak ook zo geholpen. Hetzelfde ervaar ik ook in het werk dat ik doe in de gevangenis. Ik vind dat prachtig om niet alleen naar mensen verhalen te luisteren, maar ook met hen bijbelstudies te mogen doen op cel. Met mensen te bidden, mensen te zien tot geloof komen en hen verder te helpen te groeien in Jezus Christus. We hebben iets te brengen, niet alleen op stoffelijke vlak, maar ook op geestelijke vlak. En David liet zich informeren. Mogelijk is er iemand van vanochtend die al een tijdje op zoek is naar de mogelijkheid om een geloof met anderen te willen delen. Laat u zich informeren. Wat zijn de vele mogelijkheden? Laten we al de middelen gebruiken die we al hebben. Wie van u maakt gebruik van de wegwijzer? Ik vind dat een prachtig blad. Ik maak er ook gebruik van in de gevangenis. Ik heb de laatste jaar heel veel ziekenhuizen bezocht. En de wachtzalen bij artsen. Weet je wat ik vond daar? Dat wachttoren van de Jehovah-getuigen. Die plaatsen een lectuur daar. Ja, is er bij u, bij de huisarts? Plaatst u soms een wegwijzer? Soms in de eenvoudige dingen. In mijn jonge jaren wist ik veel van de liederen van Helen Shapiro. Misschien u hem nooit gehoord, sommigen hebben u wel gehoord, misschien niet. Ja? Helen Shapiro was een Jodin. En iemand nodigt haar uit, haar man, om een avondje te komen eten. Want voor het eerst heeft ze gehoord over het Nieuwe Testament. Helen Shapiro is tot levend geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. Iemand nodigt haar uit. Het begon heel klein. Het verspreiden van lectuur. Dat is een machtig middel. Onlangs hoorde ik van een man, die is tot geloof gekomen. Die was in Londen op een bus gestapt en iemand had zijn ritkaartje laten liggen. En die had er opgeschreven een stukje van Johannes 3 vers 16, dat God de wereld lief heeft. Enkel het lezen van dat ene tekst is die man tot geloof gekomen. Amen. Dat is de kracht van het evangelie. Het begint bij een kleine zaad. Maar het is zo krachtig. Laten we al de middelen gebruiken. David bracht in de praktijk wat we lezen in Efeziërs 4. Maar wees ten opzichte van elkander vriendelijk, barmhartig en vergeef elkander. Zoals ook God u in Christus vergeven heeft. Laat me iets zeggen over die Mephibosheth, de verloren zoon. Deze was de zoon van Jonathan en Saul. Had geen goed thuissituatie. Was getuige van een strijd die gevoerd werd tussen zijn grootvader en David. Die is getuige van ellende die veroorzaakt is door de gezinssituatie. Hij heeft zoveel pijn en ellende om zich heen meegemaakt. En als jonge man is hij verlamd geraakt. In hoofdstuk 4 staat dit. En Jonathan, de zoon van Saul, had een zoon die aan beide voeten verlamd was. En hier komt het. Hij was 5 jaar oud toen het bericht over Saul en Jonathan uit Jezreel kwam. Zijn voedster had hem opgepakt en was gevlucht. Maar toen hij haastig op de vlucht sloeg, gebeurde het dat hij viel en kreupel werd. Zijn naam was Mephibosheth. In zijn verlamming is Mephibosheth ook een beeld van de mens om ons heen door de zonde. Hij is krachteloos om God te dienen en tot zijn eer te leven. Hij kan niets doen wat God welgevallig is. Maar we komen vervolgens erachter dat Mephibosheth en zijn familie die in een plaats woonde die heet Lo-debar. Dat kunt u ook zien in dit gedeelte. Lo betekent geen. Debar betekent weide of grasland. Dus deze nakomelingen van Jonathan bevonden zich op een of andere verlaten, dorre stuk land in Israël. Misschien is hij daar bewust gaan wonen. Want het was zo in die tijd dat de nieuwe koning meestal al de familie van de koning die voor hem was, hebben afgeslacht. En Mephibosheth dacht, ik ga helemaal in afzondering leven. Ik wil hem niet dat mij zou overkomen. En u kunt zich best de ontsteltenis van Mephibosheth voorstellen toen daar plotseling een gezant van David bij hem voor de deur stond. Om mee te gaan naar de koning. Oh, de angst, wat gaat met mij gebeuren? En hij komt voor de koning en hij buigt zich ter aarde. En hij zegt, wat is uw knecht dat gij bekommert om een dode hand? Hij voelde zich echt als een dode hand. Hij voelde zich zo angstig en zo vernederd bij David. Maar hoe groot de dankbaarheid zijn geweest toen hij hoorde dat hij niet alleen al de landerij van zijn vader, opa, zou terugkrijgen. Maar ook dat hij als zoon van David zal worden geadopteerd. David had vroeger al het bezit van Saul. En wat heeft hij gedaan? Die heeft al dat bezit aan Mephibosheth gegeven. Die heeft gezegd, Mephibosheth, je bent uitgenodigd bij mij thuis. Je mag alle dagen zitten aan de koninklijke tafel. Je wordt één van mijn zonen. En doordat je onder de tafel zit, niemand kan zien dat je invalide bent. Je bent één van ons. Dat is de genade van God. God heeft u en mij genomen uit het verlaten gebied. God heeft u en mij geplaatst in een prachtige familie, de familie van de Heer Jezus Christus. God heeft ons zoveel in hem geschonken. En wij mogen deel uitmaken van de familie van Jezus Christus. Wij zijn aangenomen tot zonen en dochters van de Heer. Dat maakt u zo bijzonder. Dat maakt u zo bijzonder. En deze vluchteling, deze invalide, bewogen een opvoeding achter de rug, verscholen in de afzondering uit vrees voor zijn leven, weinig eigenwaarde. Hij vergelijkt zich met een dode hond. Dagelijks te moeten worden geconfronteerd met zijn invaliditeit, hulpbehoevend. Er is niets nieuws onder de zon. Deze beschrijving van het leven van Mephibosheth vinden we gerepliceerd in talloze levens wereldwijd. De vluchtelingen, de minder bedeelden, de slachtoffers van oorlog en strijd. Velen zoals Mephibosheth zijn slachtoffers van omstandigheden veroorzaakt door andere mensen. Nou, over het lot van marginalen, minder bedeelden in onze maatschappij, helaas zijn de meningen er ook over verdeeld. Er zijn negatieve, maar ook positieve. En ik moet u zeggen, soms worstel ik daarmee. Ik worstel er ook soms, wat mijn houding ook moet zijn. Maar tegelijkertijd is dat diepe besef dat Christus is ook voor hen gestorven. En als een gezant van Jezus Christus, als een ambassadeur van hem, heb ik ook een verantwoordelijkheid. Deze mensen in Jezus' naam te mogen, iets voor hen te mogen betekenen. Bij het zien van de grote menigte, er staat in de Bijbel, dat de Heer Jezus was met ontferming bewogen. Zo bewogen dat hij was bereid zijn leven te geven. Ten laatste, liefde wordt beloond. David deed zijn naam ook eer aan, de man naar Gods hart. Vriendelijkheid en goedheid, beste vrienden, zijn vruchten van de Heilige Geest. En die zijn duidelijk zichtbaar in de houding van David naar deze jonge man toe. En Davids goedheid voor Mephibosheth werd ook aanvaard en ook gewaardeerd. Het hart van David was op de juiste plaats. Hij had lekker kunnen blijven binnen een kasteel, binnen de muren van een koninklijk paleis. Veilig, rijk, voorzien van alle comfort. Maar vergeet dit niet, David wist wat het was om te moeten vluchten. Hij wist wat het was om je niet veilig te voelen. Dat is een vraag die ik vaak aan mensen stel, ook in de gevangenis. Voel je veilig? En vaak zeggen ze nee. Hij weet wat het was om geseind te worden. Hij heeft moeten schuilen in spelonken. Geen vaste verblijfplaats. Mogelijk soms moeilijk te onderscheiden wie is voor mij en wie is tegen mij. Het voelen van het pijn van een andere. Het inleven in de situatie van anderen. Mensen die slachtoffer zijn geworden van trauma's, pijnlijke situaties in hun leven. Misbruik, om een paar dingen te noemen, kunnen meer betekenen voor anderen die zich in dergelijke situaties bevinden. Mogelijk is er iemand hier vandaag, toen ik hiermee bezig was van de week, ervoor ik heel duidelijk dat deze vraag moet stellen. Als het voor u is, dan weet u waarom. Mogelijk is er iemand hier vandaag en u weet wat het is om door pijnlijke situaties te moeten gaan. U heeft dingen in uw leven meegemaakt en door Gods genade bent u daar nu overheen. U heeft dat, zoals dat heet, een plaats kunnen geven. En u zegt, ik zou zo graag andere mensen willen helpen. Die nu ook zich in dezelfde positie vinden. Ze zoeken iemand die hen begrijpt. Misschien bent u die persoon om naar hen toe te gaan. Om hen ook hulp te bieden. U heeft de pijn letterlijk moeten ondervinden. En God door zijn onmetelijke genade heeft u daaruit verlost. U geholpen heeft. Om wat er gebeurd is een plaats te kunnen geven. God wil u gebruiken om anderen die door het lijden heen, om zijn genade en liefde met hen te kunnen delen. Voor jonge Mephibosheth betekent de liefde en goede tierenheid van David een totale omwenteling in zijn leven. Die moet verhuizen uit dat verlaten gebied. En hij kwam in het koninklijke paleis. Hij kijkt alle rijkdommen terug. David heeft hem dat beloofd in vers 7. En als dat niet genoeg was, kreeg hij ook mensen om voor hem te zorgen. En David zegt, u en uw zoon, zeggen die Ziba die bij hem was, u en uw zonen en knechten moeten dat land bewerken, zodat ik zijn familie van voedsel voorziet. Maar hij zelf zal hier mij blijven wonen. Prachtig. Een invalide jongeman is gekomen op het paleis van de koning. Is dat niet mooi? Als u Jezus Christus kent, dan bent u uitgenodigd allemaal tot een bruiloft. Allemaal. En de Bijbel noemt dat de bruiloft van het Lam. Dat gaat komen. Als de gemeente is bij de Heer, bij de opname van de gemeente, dan komt die bruiloft van het Lam. Mag ik u iets zeggen? Er zijn nog uitnodigingen over. Er zijn nog uitnodigingen over. Die wij mogen uitdelen in Jezus naam. En zeggen, u bent welkom op de bruiloft van het Lam. Als u in dit leven voor de Heer Jezus Christus een keuze maakt. Er zijn nog veel uitnodigingen over, nog veel plaats. En mensen van alle lagen van de bevolking. En willen samen in Jezus naam iets voor deze mensen betekenen. Liefde wordt beloond. Ik sluit met de vraag die David ook gesteld heeft. Is er soms iemand uit het huis van Saul, zodat ik die goede tierenheid van God aan hem kan bewijzen? Is er iemand in mijn onmiddellijke omgeving, hier in Lokeren, Exaarde, waar u ook woont, dat ik aan hen de liefde, een goede tierenheid van God kan bewijzen? Zet deze vraag ook om in uw eigen situatie. Is er iemand die God op uw hart legt en zegt, ik wil dat u die persoon in de naam van mijn zoon zegent. Amen. Vader in de hemel, wil u bidden vanmorgen dat u de naprediker willen zijn van alles wat gezegd is. Door getuigenissen, door uw woord. Heren, want we hebben er nood aan om door u gebruikt te worden. Heren, wilt u met ons meegaan in deze komende tijd, dat we ons laten informeren, laat ons inspireren door uw Heilige Geest, om datgene te doen wat eer brengt aan uw naam, wat redding kan betekenen voor de mensen om ons heen. Om Jezus wil. Amen.